Fijn dat je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd podcast. Zet het alvast in je agenda, want op donderdag 13 juni komt Barbara Lenoble naar de studio om een workshop te geven over relaties, liefde, bekeken vanuit human design. Dus dat wordt heel interessant. En vandaag zit ze al naast mij in de studio om erover te praten. Barbara, welkom.
Dankjewel.
Ja, het is een heel mooi onderwerp dit, hè? Liefdes en relaties gezien vanuit human design.
Ja, het zijn eigenlijk mijn passies in één. Ik kan niet anders zeggen.
Ja.
Ja.
En ja, weet je, er valt zoveel over te zeggen, dus we moeten het een beetje kaderen.
Mm-hmm.
Dus ik heb een aantal dingen voorbereid van waar we naartoe gaan. Ja. Maar goed, we laten het een beetje los, want dat is misschien ook wel lekker.
Ja, vind ik ook. Vind ik helemaal goed.
Dus ik kwam een artikel tegen van jou waarin dus 4 stappen worden genoemd die je kunt doorlopen om je geschikte partner, zeg maar, te analyseren vanuit human design.
Mm-hmm.
En ik loop ze even door.
Ja.
En dan gaan we daarna eventjes erover te kletsen.
Ja.
Dus bij 1, hoe heb je elkaar ontmoet? Dit wordt ook wel de entry point genoemd.
Ja.
2, hoe geschikt is iemand voor een relatie volgens zijn of haar design? En 3, 2 designs vergelijken. Dus dat is dan de vergelijkingsstap. En 4, wat gebeurt er als je de designs samenvoegt?
Ja.
Dus daar gaan we het gewoon even lekker over hebben.
Oké. Okay.
Dus ja, als je elkaar dus ontmoet, hè, dat vraag ik me eens af. Ja, oké, maakt dat wat uit? Ik kijk er gewoon even naar vanuit een beetje nuchtere blik.
Nuchtere blik.
Ik sta bij de visboer. Ik kom een leuke vrouw tegen. Of een man, wat je wil.
Uh-huh.
En dan is dat is dus de entry point. Maar dat, maakt dat wat uit?
Ja, dat gaat over energetische start van een relatie. Kijk, jij hebt een energiesysteem, is hier om te initiëren. Dus voor jou is het correct om te initiëren.
Ja.
Als jij bij de visboer staat en jij laat je uitnodigen door iemand anders, dat is voor jouw energiesysteem niet altijd ideaal.
Oké. Okay.
Dus, of niet ideaal, het gaat erom dat entry point is dus niet correct. In human design kijken we altijd naar van hoe correct is het? En dan niet van goed en fout, maar van is het energetisch gezien correct voor jou?
Oké. Okay.
Dus ik zal je een voorbeeld geven. Mijn man is een projector. Mm-hmm. En die moet erkend worden. Het moet erkenning zijn. Een stuk herkenning. En dan wordt hij uitgenodigd. Maar ik kan ook energetisch uitgenodigd worden. En ik ben een manifesting generator. En ik moet responderen. En ik zag hem voor het eerst. Ik kreeg een respons. Ik ben emotioneel. En ik heb heel lang. Ik voelde heel lang heel goed. En ik ben hem gaan opjagen.
Nou ja, opjagen.
Dat klinkt een beetje echt als een
haantje.
Nou, ik ben hem echt gaan veroveren. En okay. Hij was zeg maar degene die dus erkend werd, uitgenodigd door mij. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk was het niet meteen goed in het begin. Maar anyway, onze startpunt was wel op basis van onze designs. Terwijl ik eigenlijk toch helemaal niks van designs wist. Maar het gaat om dat je volgens je eigen strategie en autoriteit vanuit jou, wat voor jou correct is. En als je dat doet, heeft jouw relatie dus de meeste kans van slagen. Dat is
okay,
het idee.
Ja, ja. Maar dat is, maar maakt het entry point dan nog zo heel veel uit? Want dat ontging me dan even.
Ja, nou ja, kijk, het gaat om of jij energetisch gezien op de vanuit een goede manier mekaar hebt ontmoet. Want het kan zijn dat het vanuit je mind is gekomen. Dus een projector die heel erg mentaal is geconditioneerd van ik moet iemand veroveren. Hè? Dus heel erg initiatief nemen. Die is bezig op een. Die heeft zelf de energie daar niet voor. Dus die gaat dan vooral misschien mensen van zich afstoten. Als je entry point niet klopt, dan is de relatie vaak ook gedoemd om te mislukken.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk, ja, dus je gaat al kijken als je naar een relatiereading doet. Kijk ik al van, vraag ik ook van hoe hebben jullie elkaar leren kennen en hoe ging dat? Dus ik wil even dat verhaaltje horen. En dan kan ik al horen of dat zeg maar correct was, in de zin van energetisch correct. Of dat er sprake is van heel veel niet-zelf-overtuigingen. Zo van, ja, ik val op blonde mannen. Dus ik zoek alleen maar naar blonde mannen. Of ik hou van sportieve types. Maar dat zijn allerlei over mentale overtuiging.
Ja, behoorlijk, ja.
Snap je?
Ja. Oké.
Ja.
Goh, ja, dat is. En dan hebben we dan het volgende stuk. Hoe geschikt is iemand voor een relatie volgens zijn of haar design?
Mm-hmm.
Zijn er dan verschillende types die dan, niet bij elkaar zouden passen of minder geschikt zijn?
Ja, eigenlijk in de basis kan je zeggen, zelfde types, dat werkt het beste. Je hebt types die gemaakt zijn eigenlijk voor relaties, die dus ook eigenlijk beter niet alleen kunnen zijn, die het ook lastig vinden om alleen te zijn. Maar je hebt ook types die het lastig vinden om in een relatie te zitten, omdat ze heel autonoom zijn. Dus hoe autonomer het design is, hoe lastiger het is om je aan te passen aan een ander. En relaties, dat weten we, is aanpassen.
Ja.
Ja, je kan niet alleen maar je eigen ding doen. Dus het gaat ook over het aanpassingsvermogen van iemand. Wat heeft iemand in zijn natuur? En je kunt alles leren, hoor, daar gaat het niet om. Maar door het te weten van jezelf en van de ander, maakt het gewoon wat makkelijker.
Ja, ja, ja. Maar is het, als we dan 13 juni gaan we hier dus een soort workshop geven met het zou ook leuk zijn als er stelletjes zijn of mensen die dat willen onderzoeken bij zichzelf.
Ja.
Kun je dan echt met die chart aflezen van daar zitten misschien toekomstige problemen? Of
zeker. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, nou, een belangrijke indicatie is, ik heb net al even genoemd hoe autonoom is iemand. Hè. Dat kan ik zien aan hoe de energieverdeling is, maar ook welk type is iemand. Wat is jouw activatie? Ben je heel erg individueel gericht of ben je wat meer tribal? Hè? Hou je meer van verbinding maken? Ben je sociaal? Dat soort aspecten. Maar je kan ook kijken naar, is iemand emotioneel van nature of is die een beetje cooler?
Ja,
we hebben
ja,
de coole kikkers en de gepassioneerde mensen. En vaak trekt het tegengestelde trek elkaar aan.
Oh.
Dus je zult zien dat veel relaties bestaan uit iemand met een gepassioneerd design die samengaat met een coole kikker. En dan zijn er wel vaak wat uitdagingen. En dan dat vraagt ook wel een stukjes inzicht.
Ben jij een coole kikker?
Nee.
Ja, ik had het niet verwacht, maar ik vraag het toch maar.
Ik ben geen coole kikker, nee, integendeel. Ik werd altijd een drama queen genoemd.
Oké.
Okay. Ja, maar ja, goed, daar kan je ook wijs over worden. Hè?
Ja. Maar ja. Goed, een beetje cool is niet verkeerd.
Nee, dat klopt. Ik ben wel cool in de zin van play hard to get.
Ja. Ja. Oh, dus jij wilt veroverd worden.
Nou, nee. Maar play hard to get, het is een beetje van moeilijk. Ben niet zo makkelijk te krijgen.
Jij houdt van het spel, hè?
Ja, ik hou van het spel. En dat hoort een beetje bij de manifesting generator.
Ik heb daar een beetje een haat-liefde-verhouding mee met het spel.
Ja?
Soms vind ik dat leuk en soms denk ik van, kom op, nou eens over de brug, weet je wel. Niet te veel.
Ben jij een coole kikker of niet?
Kan ik zijn.
Ja. Maar jij bent een manifestor.
Ja.
En die zijn autonoom. Die hebben eigenlijk, je moet het zien, jij loopt eigenlijk een beetje vooruit op de troepen.
Ja, ik heb dus ook een hele warme kant. Maar als ik iets graag wil waar ik me helemaal op stort, zoals dit bijvoorbeeld, hè, die studio en zo.
Mm-hmm.
Ja, dat gaat voor alles.
Ja, dat is jouw
passie. Dat gaat veel aan de kant dan, hè?
Ja, precies. En aanpassen is voor een manifester eigenlijk heel ongezond.
Dus ja, nee, dat heb ik afgelopen jaren al meegemaakt. Als je een klein beetje toegeeft, dat vind ik al heel veel.
Ja.
Dat is voor de omgeving niet altijd makkelijk, want die denkt van kom nou eens op de verjaardag.
Ja.
En daar kom ik niet.
Nee, het mooiste zou voor jou zijn als je een manifester vrouw vindt. Iemand die ook onafhankelijk is, die eigenlijk waar je wel ook dingen mee deelt, maar waar je de een niet meer wil dan de ander. Dat zie ik ook vaak in relaties. En dus een van de twee is wat onafhankelijker dan de ander. Maar dat is diegene die altijd op die ander bezig is. Die zegt, we doen nooit wat samen. Dat. En dat stuk, door gewoon te weten van, zo zit hij nou één keer in elkaar, bedraad. Ja, dan kan je relatie redden.
Ja, zeker. Dat kan voor behoorlijk veel conflicten leiden. Het stapelt zich ook op, hè?
Mm-hmm.
Want als iemand iets van je verwacht en dat komt wekelijks terug, op een gegeven moment dan is het voor die persoon, vaak voor vrouwen,
mm-hmm.
een optelsom. Hè? Van vorige week was het niet en die week daarvoor ook al niet en nu, weet je?
Ja, precies.
Ik wil niet dat zeggen dat alleen maar vrouwen dat doen, maar goed, dat is mijn ervaring.
Ik denk geconditioneerd voor vrouwen, want in human design is man-vrouw. Het is niet zo dat je aan een design kan zien, oh, dit is een man of dit is een vrouw.
Oh, oké. Okay.
Nee, okay. Absoluut niet. Ja, nee, ja. Zeker niet.
Welke types, zeg maar, krijgen het moeilijk?
Ja. Types in human design zijn eigenlijk die ken je wel, de manifestor, de projector, de generator, manifesting generator en de reflector. Dat is maar één eerste verdeling. Dus voor mij is het eigenlijk niet goed mogelijk om te zeggen van, dat type heeft het moeilijker dan dat type. Want er spelen nog zoveel meer dingen mee. Maar dat gaan we natuurlijk in de workshop bespreken.
Ja, 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 ja. Kun je één ding over zeggen?
Ja, wat we net al zeiden van... wat is jouw geschiktheid voor relaties? Dus daar ga ik wat richtlijnen voor geven. Van hoe sociaal ben jij bijvoorbeeld by design? Mensen die heel sociaal zijn by design... die vinden het niet lastig om dingen te delen. Ja, dan wordt het al makkelijker. Mensen die veel openheid hebben in hun design... dus veel witte vakjes, hè, die centers... die zijn over het algemeen ook wat flexibeler. Iemand die alle vakken heeft gedefinieerd, gevuld... komen meer weerstand tegen. Die krijgen het vaak moeilijk. Mm. Dus de weerstand in de buitenwereld is vaak vanuit een stukje fixatie. Dat je niet makkelijk kan aanpassen bijvoorbeeld... Maar goed, dat is ook weer om te leren natuurlijk.
Ja, maar die fixaties, zijn het dan zijn het vooral overtuigingen dan? Of dingen die mensen belangrijk vinden per se?
Het is eigenlijk meer een dominantie. Ah. Dus het kan ook met overtuigingen te maken hebben. Maar als je het puur kijkt vanuit jouw energetische ontwerp. Hè, want dat is human design. Het gaat over je energetische design. Dan is waar je gefixeerd bent, daar kan je niet zo goed mee bewegen met de ander. Dus daar domineer je.
Wat gebeurt er als je design samenvoegt? Want dat is het puntje 4.
Mm-hmm.
Zijn er dan nog open centra of niet? Velen zullen dan gedefinieerd zijn, zeg jij.
Mm-hmm. Ja, dat is wel leuk. Daar hoort een soort rijmpje bij. Als je, ik met mijn man samen, wij zijn 9 en 0, nowhere to go.
Oh.
Dat is dan eigenlijk de... Ja, dat betekent dus, het is een soort van compleet. Dus wij zijn samen, worden we eigenlijk 1 geheel. Maar dat betekent ook dat er weinig ruimte is voor andere mensen om bij ons zich te voegen. Maar het kan ook soms als een gevangenis voelen. Dus het is een beetje, het is heel vervullend, maar het kan ook voelen als van, benauwend. Dus als mensen dat hebben in hun relatie, vaak is het een combinatie, is het allebei. Dus je hebt die vervulling, maar je hebt ook op een gegeven moment dat, het benauwt me, ik moet eruit.
Ja, ja,
en daarom nowhere to go. Je hebt nowhere to go. Dus wat je dan doet is heel bewust... Oké, ik ga mijn eigen dingen af en toe doen. Dat moet. Ik moet er af en toe uit. Dan verstikt het mij.
Ja. Maar dat betekent dus dat die relatie op zich veilig is. Als je samen bent, dan is het heel goed, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar dat heeft dus bijna een soort van... een extreme uitwerking. Dat je dus verstikkend wat jij aangeeft...
Ja, precies. Dus om die relaties gezond te houden, is ook altijd het advies van, doe ook dingen voor jezelf. Je moet er af en toe even uit die relatie. Als je bijvoorbeeld 8 and 1, have some fun. Dat is 8 and 1, is 8 vakjes gevuld, eentje open. Dat betekent dat je samen eigenlijk altijd nog iets van een opening hebt, waardoor je door de wereld kijkt. Dus je hebt ook samen... vaak een gezamenlijke... Dus dat gaat heel goed samen.
Ja, maar dat is dus waar je elkaar kunt verliezen dan. Hè? Want als je dus mensen hebt die in het begin van de relatie elkaar goed begrijpen. Hè? We zitten in hetzelfde verhaal, zeg ik wel eens.
Mm-hmm.
En dat verandert het verhaal van de ene.
Ja.
Dan kan dat dus een probleem worden. Als iemand anders helemaal gefixeerd raakt op een bepaalde hobby of zo. Of een andere leefstijl gaat beleven waar de ander dus niks meer kan.
Ja, maar dan zijn er vaak 2 raampjes open. Ik noem het de raampjes. Dan is het 7 and 2 work to do. Dit is een van de manieren om ernaar te kijken hoor. Dus dan heb jij bijvoorbeeld... Je kijkt af en toe door hetzelfde raampje naar buiten. Maar ja, als je allebei steeds door het andere raam kijkt... dan heb je werk te doen om toch met elkaar... Hè,
ja, maar dan moet die bereidwilligheid er wel zijn.
Ja.
Want dat is vaak waar het aan schort. Hè? Als je kunt wel zeggen, ik wil wat, dan moet je het ook doen.
Ja, precies. Ja, nee, dat klopt. Alleen, dat vraagt dan een beetje bewustzijn. En dat is eigenlijk waar human design over gaat.
Ja.
Het gaat niet over van, je moet jezelf veranderen of verbeteren. Maar het gaat eigenlijk over bewust worden van de patronen. En van de dingen waar je... Ik geef ook relatiesessies. En... Ja, dan heb ik wel eens een stel waarvan bijvoorbeeld 1 van de 2 de coole kikker is.
Ja, ja, ja.
Helemaal open. Die ook in zijn eentje eigenlijk helemaal weinig emoties voelt. Maar op het moment dat zijn partner dan bij is, overweldigd kan worden door emoties. En als je nooit hebt geleerd om daarmee om te gaan, dan wil je dat vermijden. Snap je?
Ja, maar is een coole kikker bijvoorbeeld een coole kikker? Want dat kan toch ook, er kunnen ook blokkades zijn.
Mm.
Of niet? Of dat mensen dus gesloten zijn, of dat... patronen van voorgaande generaties in zitten.
Absoluut. Kijk, human design gaat ervan uit dat waar je open bent, daar gaat jouw omgeving jou conditioneren. Maar dat kan ook zijn door overtuigingen, door nare ervaringen. Dus stel je voor, je bent daar open, je bent een coole kikker. En jij hebt in je jonge jaren meegemaakt dat er heel veel emoties waren bij je thuis. Waardoor je echt gewoon je heel naar hebt gevoeld. Dan wordt jouw conditionering, emoties zijn niet fijn, dan moet ik uit de buurt blijven.
Ja.
Dus dan ontstaat er een overtuiging van, emoties zijn slecht, ik moet ze vermijden.
Ja. Ja, je wordt kwetsbaar als je emoties toont.
Ook dat. En dus, dat is zwak, hè, natuurlijk.
Ja. Hoe zie je dat trouwens? Ik had laatst een interessant gesprek met een vriend van mij. En dat gaat helemaal niet over human design, maar misschien dat je er wel iets mee kunt.
Mm-hmm.
Want die zegt tegen mij van, ja, als je dus als man, even als voorbeeld, als man zeg maar je openstelt en je kwetsbaar opstelt naar een vrouw, van nou ja, ik vind je leuk of zo, doe maar wat.
Mm-hmm.
Dat vindt de vrouw juist helemaal niet aantrekkelijk. Want dat is juist kwetsbaar. En dan zien ze juist van dat je daar niet volwassen bent, zeg maar zeggen.
Oh, oké. Ja, ik denk dat ligt ook heel erg aan die vrouw zelf. Wat haar overtuigingen misschien zijn. En misschien zijn we niet zo goed in contact met haar gevoel. Het zou kunnen, hè?
Oh ja.
Kijk, het kan zijn dat zij een vader... Ze zeggen ook wel eens dat meisjes zoeken ook weer een partner die ergens hun vader vertegenwoordigd. Ja. Hè? Dus ja. Zeker als jij een bepaalde relatie met je vader hebt gehad die niet misschien altijd even gezond was. Dat je heel erg bevestiging nodig hebt gehad van je vader, dan zoek je dat later weer bij je partner.
Hmm.
En als jouw vader een hele onbereikbare man was, die jij als meisje heel erg geïdealiseerd hebt van ergens op zo'n hoge rots, mijn vader is mijn held. En dan past dat kwetsbare daar misschien niet bij. Dus het kan ook zijn dat die vrouw zich dan zelf misschien nog niet helemaal hebben ontwikkeld. Begrijp je?
Ja.
Dus dat ze eigenlijk
nog
onbewust zoeken naar een soort vaderfiguur.
Ja.
En dat hoort dat kwetsbare niet bij.
Nee, precies. Maar ja. Dat zijn dan ook weer, dat zijn patronen natuurlijk.
Ja, dat zijn weer patronen. En dat heeft inderdaad niks met human design te maken. Behalve dan dat je wel inzicht kunt krijgen in de conditionering van je vader. Door weer zijn design te bekijken bijvoorbeeld.
Ja precies.
Ja.
Welke human design types passen dan wel juist bij elkaar? Kun je daar eens wat over zeggen?
Wat Ra eigenlijk altijd zei was... overeenkomsten, wat hetzelfde is, dat resoneert. Het gaat over frequenties. Dus jij resoneert met iets wat jij ook al in jezelf hebt. Je kan ook aangetrokken worden door iets wat je juist niet hebt. Dus dat is eigenlijk die volgende stap ook, om te kijken van waar word je aangetrokken door een ander. Vaak degene die het tegenovergestelde heeft van jou. Dat is energetisch gezien, dat noemen wij electromagnetics.
Ah.
Dat is waar de magnetische functie is.
Ja, want ik las dat je gaf aan dat, tenminste ik las dat, ik weet niet of jij dat gezegd hebt, maar dat doorgaans zoeken mensen die een partner zoeken, een partner die jou aanvult.
Ja, precies. Ja, dus je moet dat zien als, jij hebt je blauwdruk, dat is een set van tools. En je kijkt naar buiten en je ziet buiten allemaal mensen met andere stukjes die jij in jouw blauwdruk niet hebt. Ja. En energetisch gezien is dat iets wat je aantrekt. Want ja, weet je wel, we zoeken altijd naar heelheid. Hè? Zo zou je het kunnen zeggen.
Ja.
Alleen, dat noemen wij het niet zelf. Het is, je hebt het niet nodig. Je bent eigenlijk al heel van jezelf.
Ja. Maar ja, dan heb ik de vraag weer van oké, stel je voor dat heel veel mensen nu wel helemaal heel zijn.
Mm-hmm.
Dan zouden ze dus theoretisch gezien niet op zoek zijn naar een partner.
Ja. Nee. Dan zoeken ze dus eigenlijk iemand die... Dan gaan ze niet zoeken wat ze niet zijn, maar dan gaan ze resoneren met wat zij zelf ook zijn. En dan krijg je dus veel meer volwassen relaties. Je ziet ook vaak, ik heb ook echt serieus veel relaties bekeken van mensen die al, een tweede huwelijk of zo.
Ja.
Dan zie je gewoon dat er veel meer, dat er van hetzelfde bij elkaar komt.
Okay.
En kinderen, dat is ook interessant. Kinderen van deze tijd, die zijn ook veel beter afgestemd op hun eigen energie. Vriendjes van mijn kinderen, vriendinnetjes, zie heel vaak dezelfde energiekarakteristieken. Dat ik echt denk, ja, jij voelt al wat je bent en dat trek jij dus ook aan. Dus dan gaat het veel meer over, resoneer ik met iemand of zoek ik, moet ik gecomplimenteerd worden?
Ja, Maar dat even op dat voorbeeld van die kinderen, zeg maar. Dat zijn dus wel jonge mensen met een heel eigen wil en eigen besef van wat ze gaan doen.
Jonge mensen?
Ja, kinderen.
Ja. Ja, tuurlijk. Ja, ze worden eigenlijk gewoon geboren met in hun natuur. En als zij de ruimte krijgen om dat te mogen leven, ja, dan hoeven ze ook natuurlijk niet zoveel niet zelf te zijn.
Nee, precies.
Ja,
precies.
Ja, dat is wel fascinerend hoor. Als je ziet hoe dat met de liefde ook, hoe dat dan werkt. Want het is natuurlijk een heel abstract begrip eigenlijk.
Ja, want wat is liefde nou eigenlijk? Hè? Dat is nog steeds een hele moeilijke vraag. Ja. Tenminste, ja, dat is heel gek dat we dat nog steeds niet weten. Maar wat zegt human design over liefde? Of is daar iets over te zeggen?
Nou ja, human design, het ultieme doel is eigenlijk, en dat is ook mijn motto, love starts with yourself. Zelfliefde is uiteindelijk de start van liefde.
Ja.
En ja, het klinkt heel egoïstisch, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want als iedereen dat gaat doen, hè, wat voor haar of hem goed is, dan heeft iedereen de rest er ook baat bij.
Ja.
Dus love yourself, dat is eigenlijk wat human design erover zegt.
Oké. Okay. Ja. Dat is duidelijk. Ook wel een beetje cliché.
Ja, dat vind ik ook wel. Maar nee, er is nog veel meer over te zeggen natuurlijk. Maar ja, liefde. Je hebt ook bijvoorbeeld in de chart, je hebt het over voorwaardelijke liefde. Dat is van de deals, hè. We gaan trouwen, maar dan zorg jij voor het geld en ik zorg voor de kinderen. Dat is de traditionele manier van liefde op basis van een contract. Dat vinden wij ook kunnen we in de human design terugzien. Dat tijdperk gaat eindigen.
Ja, daar heb ik dus helemaal niks mee, met die voorwaardelijke liefde.
Nee, maar dat is nog 3 jaar, joh.
Ja, maar ik zie nog steeds zoveel mensen die daar wel in zitten. En die inderdaad, zeg maar, de matrix, zeg maar, leven. En dat is op zich prima.
Ja.
Maar je ziet dan wel steeds situaties terugkomen waarin je dus dat element weer terugkrijgt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Dus van ik krijg niet wat ik wil. Nou, dan word ik boos. Of iets anders. Want ja, maar ja. Waar het dan om gaat, is dat diegene het niet kan afdwingen.
Nee, precies.
En uit vorige relaties lukte dat wel. En nu kan het niet bij die persoon. En dan hebben we een probleem.
Ja, maar dat is dus ook, ja, dat is dus onvolwassen relatie.
Ja.
En uiteindelijk, human design helpt je ook om volwassen te worden in die zin. En het gaat over eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dus als jij niks meer persoonlijk neemt, dat doe ik. Ja, niks. Ik kan niet zeggen dat ik nou zo niks meer persoonlijk neem. Want zo. Ja,
dan kun je helemaal niet meer functioneren.
Nee, dat kan niet. Nee. Maar ik neem gewoon minder de dingen persoonlijk. Dus ik heb ook minder reden om daar allerlei verhalen omheen te creëren. Hè? Want het gaat allemaal over verhalen. Ja. Zo iemand die dan boos wordt, dat komt doordat hij getriggerd wordt ergens anders op.
Maar dat is ook, dat kan de eerste kloofje zijn. Hè? Als je een relatie hebt en je zit in een hogere bewustzijnstaat.
Ja.
En dus je neemt dingen minder persoonlijk, want dat heb ik namelijk zelf meegemaakt.
Mm-hmm.
En de ander die zit er nog wel in.
Mm-hmm.
Ja, dat schept afstand.
Ja, zeker. Ja,
want je zit eigenlijk met één been in een andere dimensie, hè?
Ja. Ja, dat klopt.
En
ja.
Dat is.
Die verbinding, hè, want daar gaat het ook over natuurlijk. Om hoe verbinden wij ons met elkaar? Ja, dat blijft gewoon, hoe lang je ook in een relatie zit, blijft gewoon de uitdaging.
Nou, relaties hard werken. Tenminste, dat is wat ik geleerd heb de afgelopen 3 jaar. Als je niet doet, je hebt ook wel voorbeelden gegeven laatst aan mij.
Mm-hmm.
Van dat je soms iets voor iemand anders kan voelen.
Ja.
En dat zo wonderlijk en magisch is, wat je dan met je eigen partner dan niet hebt.
Ja.
Zou je dat willen delen met ons?
Ja, zeker. Ja, nee, dat is. Ja, ik ben 30 jaar al samen, hè, met iemand.
En dat hoeft niet voor te schamen.
Geluksvogel.
Ja, ik moet zeggen.
Nee hoor. Dat is een hele lange tijd. En ik had bij mijn partner dus ook dat gevoel van wauw, weet je wel, ik heb, dit is gewoon de man van mijn leven. Ik kende hem net een paar weken, toen voelde ik al, dit wordt vader van mijn kinderen.
Zo.
Ik kreeg, ik sta wat dat betreft wel echt wel in contact met mijn hogere zelf, denk ik. Op momenten die ertoe doen, komt het altijd naar me toe. Dan krijg ik die inzichten. Maar toen we uiteindelijk best wel langzaam waren, ook al kinderen hadden. Toen kwam ik een keer iemand tegen en die ging naast mij zitten. En er gebeurde gewoon iets. Ik voelde, het leek wel alsof ik soort van op ging stijgen. Ik denk, wat is dit? Wie is die man? En dat voelde echt als een. ja, bekend, als heel vertrouwd. Het voelde echt vertrouwd. Ik kreeg ook de neiging om tegen hem aan te gaan zitten.
Zo?
Ja, het was gewoon echt in een sporthal of zo.
Maar was het ook, vond je hem ook fysiek aantrekkelijk per se? Of niet eens zozeer?
Ja, nou ja, dat vind ik een moeilijke vraag. We zaten te kijken naar een wedstrijd, een sportwedstrijd. Dus ik kon hem niet eens zien. Hij zat gewoon naast me.
Hè?
Ja, dus ik voelde het gewoon. Het was echt letterlijk. Ik werd daarheen getrokken. En nou ja, uiteindelijk vond ik hem ook wel aantrekkelijk. Maar ja, het was niet eens zozeer van, oh, ik wil nu met hem wat doen. Er is ook nooit iets gebeurd. Maar ik wilde uitzoeken van, wat is dit? Hè? Wat is hier aan de hand?
Je wilde graag bij hem zijn.
Nou ja, ik voelde me heel veilig hem. Hij gaf me een bepaalde gevoel. Maar dat had ik eigenlijk nog helemaal niet verteld of zo. Het was een beetje mijn geheim. En het voelde ook best wel ingewikkeld. Want we werden uiteindelijk ook vrienden en zo. Ook met zijn vrouw.
Zo?
Ja.
Dat lijkt me dan wel pittig.
Ja, als ze luisteren, nou ja, goed. Dan weten ze het ook meteen.
Nee. Ja, nou ja, goed. Maar.
Nee, maar uiteindelijk, ja, nee, ik heb het wel verteld. God, ik word er helemaal een beetje ongemakkelijk van om er zo over te praten, merk ik. Het is toch best wel een stukje, ja, hoe zeg je dat?
Intiem.
Ja, het is intiem, maar ik ben dus iemand voor wie het heel belangrijk is om authentiek te zijn. En ik ben een 6, hè, een rolmodel in human design. Dus ik voelde ook wel van, ik moet dit vertellen. Want ik kan die relatie met mijn eigen man kan ik niet. Ik kan niet hem meer aankijken gewoon.
Nee, dat begrijp ik.
Snap je?
Want ja, zeker.
Want ik had wel heel veel gevoelens. En uiteindelijk werd het toch wel ook wel wat meer van, oh ja, ik vind hem echt wel heel leuk. En dus ik heb op een gegeven moment, heb ik op een dag het maar gewoon verteld.
Ja. Hoe was dat?
Ja.
Heel spannend zeker.
Doodeng.
Ben je bij dood gegaan?
Ja. Ja. Het was ook 's ochtends, we werden wakker en ik durfde hem ook niet aan te kijken. En, weet je wel, ik lag gewoon naast hem in bed. Ik zei, ja, ik moet je geloof ik wel iets vertellen. En ik zit een beetje daarmee. Ik vind hem wel best wel, ja, ik heb een bepaald gevoel bij die man. En ja, het voelt echt alsof hij mijn vader is of zo. Dat was een beetje wat ik er dan van maakte. Maar dat bleek dus ook, kwam later uit de regressietherapie, dat hij dat ook twee levens al was geweest.
Wauw, twee levens zelfs.
Ja,
dan snap ik het sterke gevoel dan.
Ja, en toen ik later ook zijn design heb gemaakt, ja, bleek, is het ook echt een soulmate. Het is echt een soulmate van me, ja.
Maar dat is nu een vriend van jou geworden?
Nou, inmiddels niet meer.
Zal iemand niet luisteren naar de podcast?
Nee, ik denk het niet. Nee. Ze zijn verhuisd. En dat was eigenlijk misschien ook maar goed ook.
Ja.
En we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Maar ja, weet je, kijk, mensen kunnen gewoon in je hart zitten. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen. En dit leven, maar die, voor mijn gevoel lopen allerlei dimensies en tijdlijnen ook door elkaar. En als je dan iemand tegenkomt uit een ander leven die je eigenlijk al kende, ja, dan kan je gewoon, je lichaam kan daar heel erg op reageren. En als je zeker een beetje gevoelig bent, zoals ik, dan gebeurt daar wat. Ja. En voor mij is het ook monogaam zijn, zeg maar. Ik ben het wel hoor, maar ik denk wel, als ik heel eerlijk ben, is dat wel iets ook wat niet helemaal natuurlijk voelt.
Monogaam zijn?
Ja.
Ja, dus één partner hebben.
Ja, nou ja, ja. Ik denk zeg maar dat een stukje levensenergie onderdrukt.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Met mensen die de vorige podcast gezien hebben met Maria Magdalena, die kunnen misschien ook wel wat zich meer voorstellen hoe dat anders zou kunnen zijn. Hè? Die hadden dus ook, volgens Geert Kimpen dan en zijn onderzoek, hadden die ook al een vrije seksrelatie.
Ja.
En die gunden dat elkaar. En dat was natuurlijk ook een hele andere tijd, dus dat moet je natuurlijk niet vergelijken.
Nee.
Maar ik kan me wel voorstellen dat we, als we het over de toekomst hebben, en we durven daar echt anders in te staan, en dat is best een proces, voor ons als collectief.
Ja. Ja.
Maar als we dat zouden durven aangaan en we gaan dat op een volwassen manier doen, dan kan dat juist heel mooi zijn, denk ik, wat jij zegt. Dus inderdaad, oké, ik vind jou zo fantastisch en ik gun jou ook om met een andere man naar bed te gaan of zo.
Die verbinding te voelen En uiteindelijk die liefdesenergie te creëren.
Ik ben nog niet zo ver.
Nee. Nou, ik,
maar ik snap je wel, hoor.
Ja, nou ja, weet je, wij hoeven daar helemaal niks aan te doen. Want dat is wat verandert. Want wat ik al zei, die achtergrondfrequentie, die traditionele waarden, die zijn helemaal aan het verdwijnen.
Ja.
En de toekomst gaat veel meer over one night stand. Want ik wil mijn soulmate vinden.
We moeten aan de one night stands, mensen. Dus zet hem op straks.
Nou ja, voor de jongeren. Je ziet al, dat ze, voordat zij echt een relatie aangaan. Ik heb twee jonge volwassen kinderen.
Ja.
Nou ja, voordat er dan sprake is van verkering. Wat wij vroeger zo leuk zeiden. Ja, zij noemen het een relatie. Maar dan heb je eerst een friends with benefits. En dan heb je prelatie.
Oh.
En dan komt er pas relatie. Nou, dat, ik denk dat het hele proces al iets van 3/4 jaar heeft geduurd.
Ik voel me echt een opa als ik dit hoor.
Ja.
Jeetje.
Ja, nee, hoezo?
Nee, maar ik bedoel van, ja, dit zijn allemaal verschillende stadia.
Ja.
En ik kom uit een andere tijd, denk ik.
Ja, maar wat het aangeeft voor mij is dat zij verbinden zich niet zo snel. Vroeger was het als je met iemand gezoend had, ongeveer had je wel een soort van verkering.
Ja.
Ja, of niet. Ja.
Nou, of niet per se.
Nee, dat is waar. Nou, dat is trouwens ook heel leuk om in relaties te zien. Je hebt ook profielen. Die zijn hier echt om relaties te banden te maken en te breken. En,
oh!
Ja. Ja.
Maar dat is karmisch.
Is dat karmisch?
Ja, nou, dat is nog een leuke vraag. Want het kan ook juist weer... Ja, wie was het ook alweer? Die heeft ze maar dat een keer verteld.
Dat zou best kunnen, hoor.
Laat me even denken. Nee, daar kom ik zo wel even op. Maar
je hebt in Human Design wel het aspect van karmisch heb je zeker in Human Design. Dat heeft te maken met bepaalde soort profielen. En de 6, die is in de eerste deel van zijn leven 3. En ik heb het even over de 3. Dat is making and breaking bonds. En ik heb dat ook heel erg gehad in mijn jeugd. En ik ben dit is even technisch, maar ik ben een triple split. En triple splits staan er bekend om dat ze ook fladderen. Dat zijn een beetje de vlinders. Dus ik was zo'n meisje wat... ik ben er niet heel trots op, maar ik zeg het ook maar eerlijk. Ik kon dan op een avond, zoals een hockeyfeest, ook met 3 jongens zoenen.
Ik heb jouw boek gelezen en dat stuk heb ik inderdaad meegekregen.
Smeuig. Ja, nee, maar ja, ik was gewoon zo iemand. Ik wilde gewoon iedereen en alles uitproberen.
Ja, nou, is op zich niet verkeerd, toch?
Experimenteren, maar ik werd al gouden snol genoemd. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Maar daar hebben we het weer, dat patriarchaat, hè, wat ons een beetje eronder wil houden.
Ja, ja. Ja, op de hockeyclub, ja. Ben je al gewoon snol, toch? Of niet?
Ja, precies. Ja. Oh, wat erg dit.
Ja. Ja, dat kan allemaal in de nieuwe tijd. Hè? Dit verandert allemaal, mensen. Hè? Dus niet zien we hier blijven niet. We gaan naar een andere tijd.
Ja. Nee, ik had al tegen jou gezegd. Het hangt een beetje af of ik in de mood ben of niet. Of ik heel open ga zijn.
Ja, ik vind dat je best open bent.
Ik ben best open, ja.
Hoe is dat nu?
Het voelt goed. Maar ik vind het ook belangrijk om... ik kan ook niet anders dan open zijn en eerlijk. Want anders ben ik hypocriet.
Ja,
ik kan wel
dus is dat zo, dat contrast zo groot bij jou, dat je dat zo voelt van ik kan niet een leugentje om best wil of zo?
Nee, dat hoort heel erg bij mijn profiel. Ik ben echt, ik ben dus wel geneigd om te zeggen van zo moet het en je moet trouw zijn. Ik was vroeger namelijk heel jaloerse partner, hè?
Oh ja?
Ja, heel jaloers, maar dat zit hem in mijn onzekerheid, in open ego. Ben ik wel... goed genoeg? Ben ik het wel waard? Ben ik wel knap genoeg?
Ja, ik heb dus geen last van jaloezie.
Nee, maar jij hebt een gedefinieerd ego. Jij bent iemand die heeft van nature een gevoel van weet wat die waard is, eigenwaarde. Bij mij was dat altijd heel inconsistent. Dus ik werd onzeker van. En ik was als jong meisje best een heel knap meisje. Dus ik kon ze echt uitkiezen.
Ja.
Maar toch was daar van binnen een stukje, hele erge jaloezie. Als mijn vriend alleen maar keek naar iemand anders, dan kon ik boos worden.
Zo.
En
extreem.
Angstig ook. En
We gaan even naar de actualiteit. Want ik heb een artikel meegenomen van Vrij Nederland.
Ja.
En daar kwam ik iets op tegen. Het is van vorig jaar, volgens mij ook op 6 juni.
Mm-hmm.
6 juni. En daar staat het volgende. De afgelopen 75 jaar heeft zich een fundamentele verschuiving in onze maatschappij voorgedaan. Sinds 1950 is het aantal mensen dat alleen woont vertienvoudigd. Terwijl het totaal aantal Nederlanders nog niet eens is verdubbeld. Mm-hmm. Volgens het CBS leven in Nederland op dit moment ruim 3,2 miljoen volwassenen alleen.
Ja.
En dus over 25 jaar wordt de helft van alle woningen bewoond door een niet samenwonende éénverdiener of een alleenstaande ouder.
Ja.
Dus dat is best extreem.
Dat is echt een verschuiving.
Want we hebben iets van 18 miljoen mensen in Nederland ongeveer. En daarvan 3 miljoen, ruim 3 miljoen alleen.
Ja.
Natuurlijk ook ouderen uiteraard.
Mm-hmm.
Maar goed.
Dat is een maatschappelijk enorme verschuiving.
En volgens het CBS woont in 2030, komt er weer 2030 naar voren.
Ja.
Naar verwachting 20% van de Nederlanders tussen de 30 en 35 jaar alleen.
Ja.
Dat is best flink.
Ja. Vind je het gek dat mij dat niet verbaast?
Nee, maar ik ga daar even met jou op door. Want jij hebt het heel erg over dat het straks anders gaat worden met relaties. Dus, want 2027 is een heel belangrijk jaar, hè?
Ja, zeker. Want dat is het einde, of het start eigenlijk van een nieuw tijdperk. Ja, je hebt het over de nieuwe tijd. En we hebben het allemaal wel over nieuwe tijdskinderen. Je kan de nieuwe tijd vanuit allerlei verschillende stromingen. Hè, wordt er gesproken over, hè, er komt een nieuwe tijd. Of dat een hele mooie tijd wordt of niet. Dat is natuurlijk nog even in het midden. Uiteindelijk hangt dat denk ik af van ons eigen bewustzijn. En ook van onze individuele weg. Transformatie. Maar ja, Human Design gaat ervan uit dat al die oude traditionele manieren, alles waar we vroeger op konden vertrouwen, maar ook de overheid, collectieve systemen, dat die verdwijnen, want de achtergrondenergie verandert. En we hebben het namelijk over globale cycli. En daar heb ik het vorige keer in het gesprek hier ook over gehad. En de belangrijke verandering is dat de nieuwe tijd veel individualistischer is.
Ja, en dat is toch ook gek, hè? Want we hebben dus best wel een individualistische tijd achter de rug. Dat is best wel aangestuurd ook wel, vind ik.
Ja, ik vraag me dat af. Ja,
we zijn toch heel gericht op onszelf in de westerse maatschappij?
Ja, dat is de start, denk ik, van de nieuwe tijd.
En terwijl ook wel mensen zich daartegen verzet hebben. En nu zeg jij eigenlijk van in 2027 krijgt dat op energetisch niveau speelt een rol, zeg maar.
Ja.
Ja. Nou ja, maar dat is echt iets anders, hè? Ik zeg niet dat het... Nee. Dat is een ander verhaal.
Ja,
dat
is een ander verhaal. Nou, wat ik zelf verwacht is dat in de toekomst... Ik wil niet zeggen dat we allemaal alleen gaan wonen. Want we zijn mensen, dus we hebben ook die behoefte aan communities. Dus dat is iets wat bij het mens zijn hoort. Alleen, wij zoeken de communities nu niet meer op basis van vader, moeder, kinderen. Dus die traditie. Maar het gaat meer van op basis van gelijkgestemdheid. Dus die relaties die we dan aangaan, die gaan dus meer van, resoneert dit met mij? Is dit, klopt en met mij, weet je wel? Dat is het egoïstische, zeg maar, erin.
Ja.
Klopt dit met, voor mij? Ja. Voelt dit goed voor mij? Ja, dat is ook wat je vaak terug hoort.
Maar voorwaarde is dan ook dat je dus jezelf goed kent.
Ja.
Want als je dat niet weet, dan ben je gewoon eigenlijk ook een wandelende zombie.
Juist. En die authenticiteit, dat is dus het tweede thema. Dat gaat een beetje gelijk op met individualiteit, denk ik. Je kan individuele mensen hebben die eigenlijk niet authentiek zijn. Dat is niet wat de toekomst is. Voor mij is dat stukje authenticiteit is absoluut een voorwaarde. En sterker nog, Human Design zegt ook, als jij niet authentiek bent, dan ga je het heel zwaar krijgen in de toekomst. Dus het zelfkennis, absoluut.
Ja, dus dan ligt er eigenlijk nu al de uitnodiging voor de meeste mensen om dus zichzelf te worden, dus authentiek te worden.
Ja.
Maar dat is ook behoorlijk je donkere stukken aankijken. Want Juist. Dat is vaak het opruimproces. Hè?
Ja, de schaduwen.
Ja, ja.
En eigenlijk laat het leven jou dat allemaal zien. Door alles waar je door getriggerd wordt. Alles wat je in de buitenwereld ziet. Ja, ik bedoel, ik zit daar ook nog middenin. Ik ben denk ik al, 25 jaar, 20 jaar.
Volgens mij is het een ongoing proces.
Ja,
het is niet
zo
dat je, als je, nee. dat je er ooit een keer klaar mee bent.
Je hoeft niet ergens te komen. Maar ik denk ook dat de energie op dit moment gewoon heel heftig is. Het is ook de frequentie van de aarde veranderd. Hè? En wij leven daarop. Dus wij krijgen dat allemaal mee.
Ja.
Dus wij moeten wel.
Ja, ik heb Peter Tonen, die hadden we vorige week in de uitzending. Hebben we een live uitzending gedaan. Die is nou ook te zien op mijn YouTube-kanaal.
Okay.
En daar hebben we het ook over de verschillende cycli die er zijn. De Maya's hadden het ook al voorspeld.
Mm-hmm.
En toen zei ik ook in de uitzending van, ik volg al een tijdje David Wilcock op YouTube. Die is weer aan het livestreamen.
Yeah.
En die heeft dus over een cycli van 5125 jaar. En dan zou volgens zijn berekeningen volgend jaar, in 2025, halverwege het jaar, ongeveer rond mei, zou er dan een soort solar flash plaatsvinden. Oh, dus een energetische update. Misschien een heel kort moment. Een soort van glitch of zo, zou je kunnen zeggen.
Yeah.
Waardoor oude vermogens van mensen weer worden geactiveerd.
Oh.
Dus denk aan telepathie of telekinese.
Yeah.
Dat sommige mensen, niet allemaal natuurlijk, maar dat die weer een soort herbeleving krijgen.
Oh, wauw. Oh, dat is ook wel interessant. Ja, die solar flash heb ik wel eens gehoord.
Ja, nou, sterker nog, als je het boek Fingerprints of the Gods leest van Graham Hancock, daar staat ook in dat 35 verschillende spirituele stromingen die dit voorspellen.
Ja, ja, ja.
Dus dat is echt wel...
Ja, zeker. Ja, nou ja, de precieze datum is denk ik een beetje gissen. Hè? Want er zullen ook wel allerlei patronen, kosmische verschuivingen of wat dan ook. Ja. Over zo'n lange tijd, hè, dat is altijd een of twee jaar langer of korter.
Ja, maar dat is een beetje toch een beetje hetzelfde als we zeggen van we gaan van vissen naar waterman.
Mm-hmm.
Het is niet op één dag of zo dat we zeggen, nou jongens, nu zijn we in het waterman tijdperk, nee. Hoor. Nee, we zijn er. Het is een uitgesmeerd proces.
Precies, een frequentie. Ik zie dat als golven. Dus je moet het zo zien van die frequentie van die nieuwe tijd. Die wordt steeds krachtiger, want we komen daar dichterbij. Maar hele gevoelige mensen, zoals ook nieuwe tijdskinderen, die voelden het al, wij spreken 12, 20 jaar geleden of zo. Omdat die veel gevoeliger zijn voor die stroompjes. Maar hoe dichter we bij dat moment komen, mensen kunnen er niet meer omheen.
Nee, maar dan zie je ook dat het systeem moet veranderen, want het klapt dan in elkaar.
Ja.
En dan functioneert het niet. Hè? Dus je kunt altijd voor een kleine groep mensen en die volhardend zijn, kun je doorgaan.
Ja.
Maar op een gegeven moment komt er een procentueel aantal, zeg maar, wat te veel wordt.
Ja.
En dan moet iets gebeuren.
Ja, precies. Nou ja, het thema overleven, dat is ook een van de thema's in human design. Je hebt mensen die heel sterk gedefinieerd zijn op overlevingskracht, overlevingsinstinct. Het overleven voor jezelf, dat gaat over jezelf. Dat is ook iets wat in die achtergrondfrequentie zit voor de toekomst. En ja, weet je, dus het gaat er niet om van wie is hier het sterkste en die overleeft. Maar ja, het is wel van, het gaat wel even allemaal, we gaan allemaal terug ook weer naar onszelf.
En maar dat snap ik niet helemaal. Overleven, wat verstaan we daar dan onder?
Overleven, ja, wat versta jij onder overleven? Zorgen dat je niet doodgaat.
Nee, maar dat is dat. Maar dan zou dus een situatie zijn die dat triggert, dat we moeten overleven. Want je zou denken van als we naar een nieuwe tijd gaan, dan zijn er ook heel veel kansen. Dan hoeven we dan niet meer zo hard te werken.
Nou ja.
Of juist wel.
Ik weet het niet.
Nee. Ja goed, kijk, als het weer tribale stammen worden of zo, of gelijkgestemde worden, misschien moeten we dan juist weer harder werken.
Ja, nou ja, hoe ik zelf denk dat het is van, je hebt mensen die, dat is wat er in de toekomst dan wordt voorspeld vanuit ook human design. Je hebt mensen die zijn heel strategisch. Hè? Overleven gaat over strategisch zijn ook.
Mm-hmm.
Kunnen, weet je wel, weten van hoe kan ik overleven? Hè? Dan moet je strategisch zijn. Hè? Dat gaat over een bepaalde, gaat over snel en instinctief. Dat is heel instinctief. En je hebt ook mensen, dat zijn eigenlijk onze databases. Die zijn een soort sponsen. En die zijn misschien niet zo snel en zo strategisch, maar die hebben alle informatie. Dus als die twee gaan leren samenwerken, dat is ook, hè, dat vraagt ook van je, dat je design leeft. Dat je niet strategisch gaat zitten zijn. Ik kan niet strategisch zijn bijvoorbeeld. Voor mij werkt het niet. Nee. Nee, dus ik ben afhankelijk van de mensen die bij mij komen van vragen van, goh, hoe ging dat ook weer? Je hebt het goed onthouden. Ik kan goed informatie opslaan.
Ja, precies.
Ja,
ja. Ja, maar als je strategisch als beredeneert, of dan zit er ook weer een andere agenda achter vaak, hè?
Ja. Maar ja, wat denk jij? Kijk, ik geloof persoonlijk niet zo in die dat idee van ja, de nieuwe tijd. Het is alleen maar een soort van halleluja.
Nee, maar dat denk ik ook niet, hoor. Nee. Ik denk dat het, kijk, de nieuwe tijd waar ik het over heb, is dan eigenlijk iets voor over 100 jaar.
Mm-hmm.
Maar dat betekent dat wij er zelf eigenlijk nog niks van meemaken. Want ik denk dat we wel daar naartoe gaan.
Mm-hmm.
Maar dat we echt nog de komende 20 jaar, misschien wel langer, dan wordt het best wel pittig. Ik denk dat het heel pittig gaat worden.
Ja, dat denk ik dus ook. En kijk, voor mijn gevoel is, human design komt bijvoorbeeld heel erg overeen ook met eigenlijk de oorspronkelijke leer van Christus. Hè, waar je ook over hebt gesproken, denk ik, in Maria Magdalena context. Dat gaat eigenlijk ook over, het zit allemaal in jou en het goddelijke. En we zijn het allemaal vergeten. Wij hebben allemaal die mogelijkheid. We hebben ook genezende krachten, zelfhelend vermogen, al dat soort aspecten. En een van de dingen die ook in de achtergrondfrequenties is vitaliteit. En dus het wordt heel belangrijk, vooral om voor je eigen vitaliteit te gaan zorgen. Dus zorg dat jij gezond bent. Maar ga niet verwachten dat de overheid het gaat regelen.
Nee. Nou ja, ik ben ook met een aantal mensen in gesprek. Die zijn dus heel praktisch bezig. Hè, want dat wil ik ook in deze uitzendingen wat meer naar voren laten komen.
Mm-hmm.
Dus mensen die gewoon echt bij een boer of zo in gesprek gaan.
Ja.
En dus zeggen van nou, oké, we gaan bij jou voedsel kopen.
Ja.
En dus die supermarkt gewoon echt radicaal aan de kant.
Ja.
En weet je, daar moeten we denk ik naartoe. Dat we het samen gaan oplossen.
Mm-hmm.
En dat, kijk.
Ja. Ja, voor jou ligt er ook een grote rol in die zin.
Ja, het kan leuk worden, ja. Denk ik. Ik vind het leuk om dat aan te jagen, ja. Om dat te laten zien en mensen te inspireren.
Precies, dat heb jij allemaal. Jij kan echt een balletje laten gaan rollen.
Ja.
Hè? En ook wat je net aan mij vertelde, maar goed, dat hoeven we nu verder niet hierover te hebben. Maar ik denk als jij vertrouwen hebt genoeg, want ik ben zelf helemaal, ik heb geen groene vingers, ik kan totaal niks verbouwen. Ik heb wel eens geprobeerd en dan kan ik in paniek gaan raken van shit, straks komt er een tijd dat ik moet zorgen dat ik overleef. Hoe ga ik dat doen? Maar ik heb al lang losgelaten dat ik dat allemaal moet gaan doen. Ik vertrouw erop dat ik wel weer ergens een connectie heb. En
nou, sterker nog, als we ervan uitgaan dat we allemaal een eigen avatar zijn,
mm-hmm.
hè, dus met specifieke kwaliteiten. Kijk, jij bent daar niet voor in de wieg gelegd, zeg je zelf.
Nee.
Dus dan hoef je dat ook niet te doen.
Nee.
Dus daar mag je dus ook op vertrouwen, inderdaad. Hè. Dus zo zie ik het dan ook. En human design leven, dat is eigenlijk gewoon steeds meer jezelf worden.
Ja, en dat is eigenlijk je beste, hoe noem je dat? Dat noemen ze zo'n life hack.
Ja.
Dat is eigenlijk je life hack om te overleven. Het is gewoon leef jouw design.
Ja.
En bij mijn design hoort dat ik echt heel relaxed ben en dat ik super sociaal ben. Dat ik zorg dat ik overal kan verbinden. Dat ik me ook kan inspireren, mijn passie kan delen enzovoort. Praten over liefde.
Ja, daar heb ik niet zoveel over gehad eigenlijk, liefde.
De liefde.
Ja,
ja, maar ja, goed, dat liefde, alleen al doen waar je van houdt, dat is ook liefde.
Wat is de meest ultieme daad die zelfliefde laat zien volgens jou?
Voor mij persoonlijk is dat liefde voor het leven.
Ja, en dat vind ik te moeilijk.
Cliché.
Ja. Wat is dat dan?
De kleine dingen. Gewoon echt. Ja, voor mij is het ook. Ik ben hier niet om strategisch te zijn, zei ik al. Ik ben niet van de toekomst en ook niet van het verleden. Ik ben van het nu. En dat is voor mij de ultieme. Ik denk dat het voor iedereen weer anders is. Je kan niet zeggen, dit is voor iedereen het recept. En dat is ook het mooie, vind ik, van human design. Het is gedifferentieerd, hè? Dus wat voor mij ultieme zelfliefde is, hoeft het voor jou niet te zijn.
Nee, maar dat is ook interessant als het over partners gaat, over relaties gaat. Want iedereen heeft zijn eigen uiting van liefde. Hè?
Ja.
Kijk, de ene heeft graag een romantische partner. De ander die heeft er wat minder. En zo heeft iedereen ook weer zijn eigen uitingen van wat romantiek is.
Ja.
Hè, dus is dat dan een avondje naar de bioscoop? Of is dat een diner met kaarslicht?
Mm-hmm.
Of is dat, weet ik veel, tongzoenen onder de boom, weet ik veel.
Ja.
Ik noem maar wat. Hè?
Ja.
Maar,
of met een boom.
Of met een boom, ja. Boomknuffelaars.
Knuffelen. Nee, precies. Iedereen heeft daar weer een eigen invulling voor. En,
maar als dat, want dat zijn wel liefdestalen, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Want er schijnen ook mensen op gespecialiseerd te zijn. Als dat ook niet matcht, dat kan ook wel uitmaken. Als jij dus een andere verwachting hebt van een ander, mm-hmm. dan kan het wel eens bepalend zijn. Of zelf zeg je, nou, dat is misschien.
Ja, oké, maar denk jij, ik heb dus al 30 jaar een relatie. Denk je dat je 30 jaar dezelfde dingen leuk vindt met elkaar? Nee. Dat verandert, evolueert. Ja. En relatie zelf zit ook in een proces. Dus een relatie zelf verandert ook. En ook qua seksualiteit wordt dat ook anders. Het is niet meer zoals in het begin.
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Maar dat is heel logisch. Ja. Maar je ziet het zelfs bij mensen van mijn leeftijd die kinderen hebben. Ja, ik weet gewoon dat die hebben niet één keer in de week seks, hoor. Echt niet.
Nee, hoe weet jij dat dan?
Dat is gewoon. Dat kun je gewoon. Dat is gewoon aan te tonen. Als jij gewoon de hele week aan het werk bent, allebei.
Sta je bij ze in de slaapkamer of zo?
Nee, maar come on. Ik weet je, als je ook zelfs als je met z'n tweeën bent, volgens mij is het zelfs aangetoond, hè, in een artikel wat is wetenschappelijk onderzocht.
Ja.
Dat jonge stellen van mijn leeftijd, dus rond de 30, 35, heel weinig seks hebben.
Oh, echt?
Jazeker. Ja. Dus, okay. En er komt gewoon
geen tijd voor.
Nou, dat is het. Ze moeten allebei hard werken en aan het eind van de week dan liggen ze op de bank en dan hebben ze nergens zin in.
Ja.
En als je dan nog kinderen hebt, is het helemaal klaar.
Is het helemaal klaar.
Nee, maar,
maar dan vinden ze ook gek dat iedereen gaat scheiden. Dat is natuurlijk ook,
Maar
ja, ik denk ook van, je kan er ook wel, je moet soms ook wel een beetje je best doen, hè?
Ja.
Je moet het echt wel plannen. Je kan wel niet zeggen, ik heb geen zin. Ik heb ook heel vaak geen zin. Maar ja, als het één keer zo ver is, dan denk ik, ach ja. Toch best vaak.
Het wordt opgenomen trouwens, hè? Maar goed.
Okay. Hoeveel luisteraars had je ook weer?
Twee of zo, maar niet uit. Mijn vader en moeder waarschijnlijk.
krijg je helemaal een slappe lach.
Maakt niet uit. Oké, maar ja, nee, dat is wel interessant. Maar, ja. Maar sowieso seksualiteit in het nieuwe tijd, dat is ook weer anders natuurlijk. Hè?
Ja.
Ik bedoel, die energie van die seksuele energie die ik vorige week besprak, of twee weken geleden inmiddels, met Geert Kimpen. Mm-hmm. Dan gaat het ook over dat internaliseren van die energie. Dus dan dat je ook begrijpt dat goddelijke wat je in je hebt, mm-hmm. dat je het niet zomaar weggeeft.
Nee, precies.
Weet je, en dan ga je met een heel ander bewustzijn seksualiteit beleven.
Ja, dat vind ik mooi, want ja, ik maak weer gelijk het bruggetje naar Human Design, Sacral Center,
ja.
Het sacraal. Dat is het centrum van levensenergie en van seksualiteit. Ja. Daar, als dat zeg maar onderdrukt wordt of inderdaad verkwist wordt.
Ja.
Dus met iedereen, Jan en alle man, maar seks hebben. Verslavingen natuurlijk heb je ook. Hè, veel porno en noem maar op.
Ja.
Ja, dan denk ik van daar heeft niks sacrals meer aan. Er is niks heiligs meer aan.
Je kunt het verschil merken. Ik ken meerdere mensen in mijn omgeving die dus acuut zijn gestopt met het kijken van pornografie.
Mm-hmm.
En dat maakt echt energetisch zo'n groot verschil als je dat die langere tijd niet doet.
Ja. Ja.
Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Als je dat een tijdje niet doet,
mm-hmm.
Veel mensen kijken er nog wel eens naar.
Ja.
Ik ben ook geen heilige.
Nee.
Maar als je dat is echt een groot verschil. En dan ga ik veel meer waarderen van, als je dan wel seksualiteit beleeft, hoe mooi en hoe bijzonder dat is.
Ja.
Hoe het kan zijn, laat ik zo zeggen.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, nee, dat denk ik. Ja, ik ook. Ik heb op een gegeven moment had ik een boek over tantra in mijn handen. En dat gaat natuurlijk over bewust ademen.
Ja.
En ja, ik ben op een gegeven moment, zei ik tegen een man, ja, we gaan even een experimentje doen.
Nou, doe maar weer schat, ja.
Ja, goed. Nee, maar dat was zeg maar tijdens het spel.
Ja.
Zei ik van, laten we even gewoon alleen maar niks doen, alleen maar ademen. En dan zo helemaal naar dat punt zo. En dan dat is heel mooi gewoon. En dat heeft ons ook weer een stukje. En dan zegt hij nog wel eens van, nou, zullen we dat weer even doen met die adem?
Ja, maar het kan zelfs zorgen voor beide personen een spirituele ervaring. Hè?
Ja.
Dus, want seksualiteit is eigenlijk, als je het goed beleeft,
dat is het.
Het sta je dichtst bij God. Zeg maar.
Ja,
hè, want dat is het fijne eraan.
Mm.
Nou, we willen daar ook gewoon graag bij zijn.
Nou, het goddelijke, ja, het is trouwens wel leuk misschien om even in dit kader ook te noemen. Ik heb nu toch alles al. Ik ben toch al open boek.
Toen ik trouwens over boeken gesproken. Ik heb hier nog een boek liggen van Barbara Lenoble. Dus Human Design. En de grote mensen doen alsof. Zeker een aanrader.
Dankjewel. Ja, nee, de goddelijke vonk. Het moment van conceptie.
Ja.
Ja, ik heb dat ook zelf mogen ervaren. Echt.
Wauw.
Precies, ja. En ik voelde gewoon, er komt nu een andere energie en bij.
Zo.
Ja, dat is echt bizar.
Ja, maar dat maakt het leven ook zo wonderlijk. Hè? Dat als je als vrouw dat mag ontvangen, want dat is dan ook, daar ben je ook voor gemaakt.
Ja.
In principe. Hè?
Ja.
Mensen kunnen wel heel onderbiedig over doen.
Mm-hmm.
Maar vrouwen kunnen iets wat wij niet kunnen, mannen.
Nee.
Maar andersom net zo.
Ja.
Dus het kan een prachtige balans zijn.
Yin en yang.
Ja.
En dat is ook weer een van de principes van Human Design. Het yin en yang principe. En ook mannelijkheid zijn mannelijke energieën en vrouwelijke energieën. Maar of je biologisch een man bent of een vrouw, maakt niet zoveel uit.
Nee.
Snap je wat ik bedoel? Dus de biologie is iets anders dan het energetische mannelijke.
Ja.
Snap je?
Ja, en het energetische mannelijke en vrouwelijke. Als dat kan het ook zo zijn, want dat verhaal heb ik ook wel eens vaker gehoord bij mensen.
Mm-hmm.
Dat je veel vrouwen hebt tegenwoordig die toch de mannelijke energie belichamen.
Oh, of dat tegenwoordig zo is? Ja, omdat ze een beetje dat. Ja, ik snap wat je bedoelt.
Dat ze in topposities willen zijn. En weet je,
we willen hetzelfde recht hebben als een man. We moeten ook als een man kunnen praten, doen, emotieloos, dat soort dingen.
Ja, dat ja. Want dat vind ik een vrij ongezonde.
Ja, dat is voor mij 100% conditionering, eerlijk gezegd. En voor mijn gevoel is het, als ik tegen een man bijvoorbeeld zeg, jij bent emotioneel, nou, dan komt er heel veel weerstand vaak meteen.
Dat bij mij niet hoor.
Nee, oké.
Okay, ik ben natuurlijk een rare man.
Nou ja, jij bent wel misschien een wat dichter bij jezelf staande man. En die zichzelf kent. Maar emoties hebben gewoon een vrij negatief stigma om zich heen, eromheen hangen. Hè? Als je hebt over emoties. Ja, dat is een beetje onbeheerst. Vrouw
onvolwassen
zwak.
Vaak, hè? Wat ook aan gelinkt voor onvolwassen zijn.
Ja. Nou ja, en uiteindelijk gaat het om emotioneel bewustzijn. En dat is ook weer een aspect voor de toekomst. Dus het emotioneel bewustzijn vanuit dat kun jij je emoties... Ik bedoel, je hebt geen controle erover, maar dat hoeft ook niet. Maar je kan er wel volwassen mee omgaan.
Ja.
Ik denk dat het is. Maar ja, die vrouwen die denken dat ze een man zijn. Ik heb best wel zelf ook heel erg mannelijke trekjes, vind ik zelf. En die heb ik ook... Vroeger was ik heel erg mannelijk in mijn energie. En nu heb ik het vrouwelijke stuk er een beetje bij. En nu denk ik dat ik meer in balans ben.
Ik vind jou wel weer vrouwelijk hoor. Echt, qua energie, hoe je op mij overkomt.
Ja, nu wel. Ja. Maar mensen die mij al heel lang kennen... zullen wel zeggen, nou Barbara was altijd heel dominant. Heel erg
beetje een bitchy?
Assertief, beetje bitchy. Nou ja, ook degene die zelf op jacht ging. En, ja, weet je wel, ik laat me niks vertellen. Maar dat is ook heel veel onzekerheid, weet ik nu.
Ja, ja, maar dat geldt ook voor arrogantie vaak. Hè?
Ja.
Mensen zijn arrogant omdat ze dan een bepaalde kant van zichzelf niet willen zien. Of willen laten zien.
Ja, precies. Dat ja. Maar goed, dus ik denk van het gaat uiteindelijk om van dat je de mannelijkheid en de vrouwelijkheid in jezelf, dat je daar een soort van contact mee hebt. En het mag er allebei zeker bij iemand met mijn design. Is dat wel aanwezig? Het geldt niet voor iedereen trouwens hoor.
Nee, oké.
Nee.
Maar we hebben dus donderdag 13 juni hebben we de workshop van jou. Ja. Dus relaties, liefde in een relatie met human design.
Ja.
En daar gaan we het lekker dieper op in. De mensen kunnen zich aanmelden dus voor deze workshop. Er kunnen maximaal 20 mensen aan meedoen.
Ja.
Hoe lang duurt die workshop ongeveer?
2,5 uur denk ik.
Oké.
Ja, we doen het op een avond hè.
Ja.
En het is wel belangrijk dat de mensen zich ook aanmelden met geboortegegevens.
Ah, oké. Okay. Ja. Ja.
Daar is Human Design natuurlijk op gebaseerd. Heb je blauwdruk. En dat is datum, tijd en plaats.
Ja. En moeten ze dat aan jou doorsturen of moeten ze dat aan mij doorsturen?
Als jij het verzamelt en aan mij... Ja, het mag ook naar mij toe, maar ik denk dat het handigste is...
Ik denk gewoon op één plek, hè?
Ja.
Ja, dan doen we het gewoon aan mij. Dus dat kan naar info@studionieuwetijd.nl.
Ja.
En als je naar de video gaat, hier onder de video staat een link naar de pagina... waar je kunt aanmelden voor de workshop op donderdag 13 juni.
Ja.
En dan gaan we het meemaken.
Ja, dan krijgt iedereen dus ook van mij een uitdraaitje van zijn eigen blauwdruk. Dus dat is al een eerste kennismaking. En voor mensen die Human Design al kennen, is het een verdieping. Dus dan gaan we gewoon kijken. Van dat is ook dat kunnen we op de avond zelf gewoon aanpassen. Dat is geen probleem.
Leuk zeg.
Ja.
Moeten ze nog iets meenemen verder? Of andere dingetjes waar ze rekening mee moeten houden?
Nou, als ze bijvoorbeeld... Je kan of samen met je partner dit gaan doen. Maar je kan ook alleen komen en dan het design van je partner... meenemen of door mij mee laten nemen. Dus,
en als je nou stiekem verliefd op iemand bent, kun je dan een chart meenemen van die als je dan... dat kan toch? Dus zou ik doen
leuk.
Dan.
Ja, dat is wel leuk. Ja, dus ik zou sowieso iedereen aanraden die dit interessant vindt, om hier te komen met een relatie erbij, waarvan je meer inzicht wil hebben. Hè, dat kan ook van je kind zijn, of van je vader of je moeder. Elke relatie heeft gewoon zijn relatiedynamieken. En die gaan we dus bespreken dan.
Gaaf. Yes. Barbara, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Zien we elkaar binnenkort weer. En we zijn er ook binnenkort weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd podcast. Ik heb ook een hele toffe nieuwsbrief. Als je onderaan de video kijkt, kun je je aanmelden op de website. Onder de website studionieuwetijd.nl kun je aanmelden voor de nieuwsbrief. En als je vragen of suggesties hebt, stuur het even door naar info@studionieuwetijd.nl. En graag tot de volgende keer. Doei doei.